We zullen gaan verder studeren in de eeuwigheid, Aion en Olam. We hebben vorige keer natuurlijk afgerond het begrip Me'olam, vanaf de eeuw. Nou is dat niet de enige uitdrukking met Olam erin, alleen... Het wordt een behoorlijke klus om als je al die uitdrukkingen, le olam, et olam, als we die allemaal langs gaan lopen. En ik weet ook niet of dat een hele vruchtbare studie zullen gaan worden, om al die teksten langs te lopen en dergelijke. Dus dat heb ik me voor gekozen om dat niet te gaan doen. Terwijl ik keek naar het begrip le olam, dus in de eeuw, de eeuw uit, of hoe je het ook vertaalt, kwam ik op het begrip eeuwig leven. En het leek me wel een aardige studie voor vandaag om te kijken van wat de Bijbel ons zegt over eeuwig leven. Ja, van wat dat is. Ik herhaal een opmerking die ik vorige keer ook gezegd heb. Om daar echt een eenduidige vertaling aan te geven. Van, en te zeggen van nou kijk, dit en dat is het, vind ik ingewikkeld. Dat ga ik ook niet doen, we gaan dus gewoon wat teksten langslopen. Dat lijkt er ook op dat ook daar nog een bepaald onderscheid in zit, in eeuwig leven en eeuwig leven. Tenminste, dat lijkt mij, maar goed, dat kunnen we gaan onderzoeken en kijken waar het ons toe leidt. Laten we eerst een klein stukje lezen. Dus Daniël 2. Sorry, Daniël 12. Neem me niet kwalijk. En te die tijd, dus dan, daar waar over gesproken wordt, de tijd, zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen van uw volk staat. Ja, Michael, dat is die aartsengel die staat voor het volk van Israël. Veel van de volken hebben zo hun eigen engelen, eigen engelmachten. En Michael, dat is bij uitstek de vorst, de engelvorst van Israël. Die voor de kinderen van uw volk staat, als het zulk een tijd van benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. En te die tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. En velen van die in het stof der aarde slapen, zullen ontwaken, deze ten eeuwige leven en gene tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. De leraars nu zullen blinken als de glans van het uitspansel en die er vele rechtvaardigen, gelijk de sterren, altoos en eeuwig. En gij, Daniël, sluit deze woorden toe en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden. En ik, Daniël, zag en ziet, er stonden twee anderen, de een aan deze zijde van de oever van de rivier en de ander aan gene zijde van de oever de rivier. En hij zei tot de man, bekleed met linnen, die bovenop het water de rivier was, tot hoe lang zal het zijn dat er een einde van deze wonderen zal wezen? En ik hoorde die man, bekleed met linnen, die bovenop het water van de rivier was, en hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer, bij die eeuwig leeft, dat na een bestemde tijd, bestemde tijden en een helft, en als hij zal voleind hebben te verstrooien de hand van het heilige volk, al deze dingen voleindigd zullen worden. Dit hoorde ik, doch ik verstond het niet, en ik zei, mijn heren, wat zal het zijn van deze dingen? En hij zei, ga heen, Daniël, want deze woorden zijn toegesloten en verzegeld tot het eind van het einde. Velen zullen er gereinigd en wit gemaakt en gelouterd worden. Toch de goddelozen zullen goddelooselijk handelen. En geen van de goddelozen zullen het verstaan. Maar de verstandigen zullen het verstaan. En van die tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoeste gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. Welgelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. Maar gij, ga heen tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. Nou, je vindt hier een opstanding tot het eeuwige leven. De context, dat zijn de kinderen van uw volk. Het gaat hier over het volk Israël, zoals ik net al zei, over Michael. En er zijn een aantal uitdrukkingen die je rechtstreeks ook terugkomt in de reden van de Heer Jezus, zijn eindtijdreden in Matthäus 24. Welke voorbeelden zie je die je daar zo terug kan vinden in Matthäus 24? Heeft er iemand enig idee? De tijd van benauwdheid, inderdaad. Ja, ja die tot op diezelfde tijd toe. En dat staat in Daniël 12 vers 1. Ja, het zal een tijd van benauwdheid zijn als er niet geweest is sinds dat er volk geweest is. Iets dergelijks zegt de Heer Jezus zelf ook. En nog eentje. De gruwel, vers 11. Van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoeste gruwel zal gesteld zijn. Ja, de Heer zegt van deze gruwel, van die het leest, die merken daarop. Ja, dat zijn inderdaad een paar voorbeelden waaruit je op kan maken dat Daniël 12 terug te vinden zijn in de reden van Matthäus 24. En ja, de Heer dacht waarschijnlijk ook aan deze woorden terwijl hij die reden uitsprak. Velen van die in het stof van de aarde slapen zullen ontwaken. Het slapen in het stof der aarde. Ja, dat is eigenlijk ook de toestand van Adam voordat hij tot leven werd gewekt. Ja, hij was geformeerd uit het stof der aarde. En dan wordt hij levend gemaakt. Ze zullen ontwaken, deze ten eeuwige en gene tot deze ten eeuwige leven. Ja, dus voor het leven van de eeuw, het leven olam. En gene tot versmaadheden en tot eeuwige afgrijzing. En daar is het eeuwig natuurlijk ook het afgrijzen van de eeuw met betrekking tot de eeuw of iets dergelijks. Dat woordje afgrijzing, dat kom je nog maar één keer elders tegen. En dat was in Jesaja 66. Misschien dat enig licht opgeeft van wat hier nou bedoeld wordt. In Jesaja 66 vind je dit woord voor afgrijzing ook terug. Het allerlaatste vers van de profeet Jesaja. De context daar is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Vers 22 zie je dat. En dan 23. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot de andere en van de ene sabbat tot de andere alle vlees komen zal om aan te bidden voor mijn aangezicht, zegt de Heer. En ze zullen heen en uit gaan en ze zullen de dode lichamen van de lieden zien die tegen mij overtreden hebben. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. En ze zullen alle vlees een afgrijzing wezen. Ook hier het begrip alle vlees. Dat is bij Jesaja meestal een uitdrukking waar het gaat over Israël, het volk. Het volk is alle vlees. Ja, en hier zijn degenen die tegen hem hebben overtreden, die zullen voor alle vlees een afgrijzing wezen. Dat is eigenlijk het enige wat ik er ook verder over kan zeggen. Het staat ook tegenover dat Aionische leven, dat leven van de Olaan. Maar zoals we dat in nu voorgaande studies hebben gezien, dit is niet iets wat eeuwigdurend in de zin van het is onophoudelijk. De eerste keer waarin we, en daar zullen we mee beginnen, de eerste keer waarin we nou dat leven tot in eeuwigheid tegenkomen, dat hebben we al een keer gezien in deze studies, dat was bij Adam, in Genesis 3. Dat is na de zondeval, dus nadat Adam en Eva hebben gegeten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en van kwaad. Daar zegt de Heer dan best iets opmerkelijks. In vers 21 krijgen ze dan eerst die rokken van vellen. Ja, dus de Heere maakte voor Adam en zijn vrouw rokken, dus kleding van dierenhuiden, en trok ze hun aan. En toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als onzer een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen van de boom van het leven, en eten, en leven leolam, tot in eeuwigheid, of de eeuw uit. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. Dus hier worden Adam en Eva uit het paradijs gestuurd. En het grote doel lijkt te zijn dat zij dan niet kunnen eten van die boom des levens. En dan kunnen leven de eeuw uit. Nou is er met dat eeuwige leven hier best iets opmerkelijks. De Heer leidt het in doordat hij zegt, met de mens is geworden als onzer een. Hij lijkt op ons, hij is op ons gaan lijken, kennende het goed en het kwaad. Nu is er eigenlijk maar één van wie we weten dat hij leeft tot in eeuwigheid. En dat staat er heel nadrukkelijk in Deuteronomium. In Deuteronomium 32, dat lied van Mozes. En het lijkt wel alsof dat hier staat tegenover de gevallen mens. Deuteronomium 32. Dat is het lied wat tot een getuigenis is voor het volk Israël. Ja, het volk Israël moest die woorden ook leren. En veel van wat je in Deuteronomium 32 leest, is een interessante studie, maar dat vind je terug in het Bijbelboek Openbaring. Ja, Deuteronomium 32 gaat eigenlijk over de tijd van het einde, over de tijd voor Israël in het einde. En in de Deuteronomium 32 vind je in vers 40, laten we eerst vers 39 lezen, zie nu dat ik die ben en geen God met mij. Ik dood en maak levend, ik versla en ik heel en er is niemand die uit mijn hand redt. Want ik zal mijn hand naar de hemel opheffen en ik zal zeggen, ik leef leolam. Ik leef in eeuwigheid. En dat ik leef, dat staat er in het Hebreeuws met een persoonlijk voornaam voor, met anochi, dat Ik en niemand anders, dat betekent eigenlijk. Ik ben degene die leeft in eeuwigheid. Dat leven in le'olam, in eeuwigheid, dat lijkt ook in het verdere van de Bijbel een uitdrukking die in eerste instantie bij de God van Israël hoort. Ik leef in eeuwigheid. En als je het eventjes vergelijkt met wat we net lazen over Adam en Eva in Genesis 3. De mens is geworden als onze een, kennen het goed en het kwaad. Nu dan dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Stel dat hij nou net als ik zou leven le'olam, want de uitdrukking is precies hetzelfde. Leven in eeuwigheid voor Adam en Eva en leven in eeuwigheid voor de God van Israël. Nou, het is hier natuurlijk, althans het komt in de vorm van een eedzwering. Ik leef in eeuwigheid. Maar het is tegelijkertijd een karaktertrek, een wezenstrek van de God van Israël. Ik leef in eeuwigheid. We zagen het net overigens ook in Daniël 12. Ja, ook daar vonden we de titel. Ik leef in eeuwigheid. Ik zal hem even terug. Vers 7. En ik hoorde die man bekleed met linnen die bovenop het water van de rivier was. En hij hief zijn rechter en zijn linkerhand op naar de hemel. En zwoer bij dien die eeuwig leeft. Dat die leeft in de olam. Dat na een bestemde tijden en een helft. En als hij zal voleind hebben te verstrooien de hand van het heilige volk. Al deze dingen voleind zullen worden. Waarom heeft de God van Israël nou de naam, de God die eeuwig leeft? Want als je bedenkt dat een naam van God is, die we trouwens in Openbaring ook tegenkomen, zullen we zo meteen naar kijken. Maar waarom heeft nou de God van Israël bij uitstek God de naam die eeuwig leeft? Is dat niet logisch? Het is een heel indrukwekkende titel, een heel indrukwekkend vers wat hier staat. Maar is het niet tegelijkertijd heel logisch? Is dat niet altijd, in het bijzonder altijd iemand die eeuwig leeft? Waarom krijgt nou die God van Israël, waarom noemt hij zich hij die leeft in eeuwigheid? Le'olam. Iemand enig idee? Laten we even naar Openbaring gaan.
Want als mijn zoon de dood heeft overgenomen.
Ja? Laten we even kijken. Openbaring, waarin we die titel eigenlijk ook weer tegenkomen. Openbaring 1 vers 18 bijvoorbeeld. En dan snap je misschien waarom ik die vraag stelde. In Openbaring 1, daar spreekt de Zoon, of de Christus. Die naam krijgt hier eigenlijk nog helemaal niet, maar Johannes die ziet daar, hoort daar iemand achter zich. Iemand, de zoon des mensen gelijk zijnde, vers 13. En die persoon die zegt, ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste. En hetgeen geziet, schrijft dat in een boek en zendt het aan de zeven gemeenten. En dat eindigt met, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende, tot mij vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste. Ja, dat staat parallel met de alfa en de omega. En ik heb de sleutel. En ik ben levend. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En hier staat dan tot in de eeuwen der eeuwen. De aionen van de aionen. Amen. En ik heb de sleutel van de hel en van de dood. Hier is dezelfde persoon die spreekt als in Deuteronomium 32, vers 40. Ik leef le olam en ik leef tot in de eeuwen der eeuwen. Waarom noemt de persoon die hier in Openbaring 1 spreekt, ik leef tot in de eeuwen der eeuwen? Het staat erbij.
En de laatste. Nee, omdat
hij is dood geweest. Dat is niet vanzelfsprekend voor een God. Een God die dood is geweest. Ja, ik ben dood geweest en ik ben levend tot in de eeuwen der eeuwen. Dus feitelijk, ja, tenminste vind ik, een buitengewoon bijzondere uitdrukking voor een God die zegt dat hij leeft. Ja, dat impliceert iets. En dat wat het impliceert, dat staat in Openbaring 1 vers 18. Dat hij is dood geweest. Hij is dood geweest. En nu leef ik. En dat maakt het karakter van onze God uit. Die God die zichzelf helemaal heeft overgegeven. De grootste scheiding heeft ondergaan die je maar denken kunt. De scheiding tussen dood en leven. Terugkomen in het leven vanuit de dood, dat is ja, feitelijk een onmogelijkheid. Er is er maar één die dat kan, en dat is deze God. En omdat deze God dat kan, weten we ook dat we een God hebben op wie we onze hoop kunnen stellen, en die dat leven tot in eeuwigheid geeft. In Openbaring 4 vers 9 wordt hij ook zo genoemd, door de dieren. En wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven, hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft. Ja, die leeft tot in de eeuwen der eeuwen. En in Openbaring 10, dan zie je de engel, Openbaring 10 vers 5. En die engel die zag hij staan op de zee en op de aarde. En hief zijn hand op naar de hemel en hij zwoer bij dien die leeft tot in de eeuwen der eeuwen. Die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is. En de aarde en hetgeen daarin is. En de zee en hetgeen daarin is. Dat er geen tijd, geen uitstel meer zijn zal. Ja, dus Christus Jezus, dat is de een en dezelfde als degene die dat lied van Mozes spreekt. Deuteronomium 32. Dat is de God van Israël zelf. En in de persoon van Christus Jezus, God die vlees is geworden, die is gestorven, hij is begraven. En op grond daarvan is hij de God die zegt, ik leef in de eeuw. Ik leef tot in de eeuwen van de eeuwen. En om die reden vinden we dan ook dat er mensen zijn die gaan vragen naar ja, het eeuwige leven, het leven van de eeuw. Maar in de Tanach kom je dat eigenlijk opmerkelijk weinig tegen. Daar lijkt het niet een enorme rol te spelen, dat leven in de toekomende eeuw. We hebben natuurlijk net Daniel 12 gelezen, ja, dus dat er een opstanding zal wezen. En inderdaad een eeuwig leven. Maar het is niet iets waarvan je zegt van nou, het hele Oude Testament dat zit vol met vragen omtrent het eeuwige leven en dergelijke. Dat is niet zo. En zelfs in de wat men noemt de synoptische evangelieën, Matthäus, Marcus en Lucas, kom je dat ook maar heel sporadisch tegen. Het eeuwige leven. Welke mensen kwamen bij de Heer Jezus om het eeuwige leven. Wat zei je?
De Sadduceeën, die geloofden dat
toch
niet in?
Ja, die kwamen hem verzoeken inderdaad om... een rijke jongeling is er eentje, inderdaad. En dat vind je in Matthäus 19. Overigens, de twee die tot de Heer Jezus komen om dat eeuwige leven, die anderen die zullen we dus ook bij kijken, die hebben wel iets gemeenschappelijks. Er kwam er een tot hem, Matteüs 19, vers 16. En hij zei tot hem: Goede meester, wat zal ik voor goed doen, opdat ik het eeuwige leven heb? Dan zie je wel, hij komt om die vraag met het aionische leven, het leven van de eeuw. Dus hij vraagt niet zozeer, althans dat was gewoon niet bekend onder Israël, niet een leven wat nooit meer stoppen zou of iets dergelijks. Daar heeft het misschien wel iets mee te maken, maar het gaat om het leven van die toekomende eeuw. Dat is waar het over gaat. Ja, en daar vroeg die rijke jongeling van hoe kom ik daaraan? Hoe kom ik aan het leven van de toekomende eeuw? En dan krijgt hij als antwoord. Dat hij de geboden moet onderhouden, vers 17. En dan vraagt de jongeling, nou welke geboden? Op zich natuurlijk wel een beetje een merkwaardige vraag. Ja, allemaal natuurlijk. Dus gewoon het antwoord. Ja, welke geboden? Ja, dat moet je niet. Er zit natuurlijk een stukje onzekerheid bij die jongeling. Deze jongeman, die voelt zich redelijk zeker. Nou ja, die heeft eigenlijk wel het gevoel dat hij het er goed vanaf brengt. Op basis van de wet. Ja, die. Maar ja, laat ik toch maar voor de zekerheid vragen van welke moet ik dan allemaal onderhouden? Nou, daar krijgt hij antwoord op. Je zult niet doden, geen overspel doen. Je zult niet stelen, je zult geen vals getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder. En je zult uw naaste liefhebben als uzelf. Nou, kat en bakkie, dacht de jongeling. En dat zegt hij ook. Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Wat ontbreekt mij nog? In deze tekst zit iets bijzonders. Hè? Ik denk dat ik het hier wel eens vaker heb verteld. Dat zijn dan inderdaad, dat is het vierde gebod, dat is de eerste, maar los daarvan. Ja, die volgorde is een beetje merkwaardig. En dat moet gewoon, iedereen die bekend is met de tien geboden, die moet dat daar in Israël zijn opgevallen. De Heer begint met het zesde gebod, niet doden. Geen overspel doen, dat is het zevende gebod. Niet stelen is het achtste gebod. Je zult geen vals getuigenis geven. Is het negende gebod. En wat verwacht je dan? Gij zult niet begeren, nieuws naast huis enzovoort. Ja, dus geen begeerte naar allerlei rijkdommen. Wat zegt, of oneerlijk verkregen rijkdommen. En wat zegt de Heer? Eer uw vader en uw moeder. Dus het is het zesde gebod, zevende gebod, achtste gebod, negende gebod. En in je gedachten denk je al van nou, gij zult niet. En dan eert uw vader en uw moeder. En die rijke jongeling in al zijn onschuld en ook wel een beetje onnozelheid, die zegt van nou, wat ontbreekt mij dan nog? Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af. Nou, en dan komt de Heer met vers 21. Zo ge wilt volmaakt zijn, verkoop wat ge hebt, geef de armen en ge zult een schat hebben in de hemel. En kom herwaarts en volg mij. Dat is feitelijk het tiende gebod. Alleen dan geestelijk toegepast. Ja, alles wat je hebt, alles waar je nu je begeerte op hebt gezet. Geef het aan de armen. Want dat was ook een wet in Israël. Dat de armen zouden meedelen in het goed van de rijken. Nou, dat was te veel gevraagd. En hij ging bedroefd weg. Overigens, en dat wil ik altijd nog eventjes erbij zeggen. Van deze rijke jongeling zegt de Heer in Marcus van dat hij hem beminde. Ja, hij hield van, en dat wordt niet van heel veel individuele mensen in de Bijbel gezegd. Dat de Heer Jezus ze beminde, van hen hield. Nou, dat is wel van deze rijke jongeling. Over wie natuurlijk een heleboel lelijkheid is uitgestrooid in de loop van de eeuwen nadat het is opgeschreven. Maar besef wel dat ondanks de reactie van de rijke jongeling, de Heere wel van hem hield. De les die eraan verbonden wordt, zegt de Heere, voorwaar ik zeg u dat een rijke bezwaarlijk in het koninkrijk der hemelen zal ingaan. En dat koninkrijk der hemelen, ja, met welke vraag kwam de jongeling? Ja, dat was om dat eeuwige leven, dat aionische leven. En de Heere geeft die toepassing van het koninkrijk der hemelen. Dus het lijkt hier helemaal te gaan, net als in Daniël 12, over het leven rondom de opstanding van Israël, rondom de zegen onder Israël. Als Israël, het nieuwe Israël, het nieuwe volk, als dat onder de zegen van de Heer, onder het nieuwe verbond zal wandelen. Ik denk dat die jongeling daarnaar vroeg te mogen leven onder dat nieuwe verbond, als de Heer in het midden van het volk zou leven. Dus in die rijke toekomst die nog komen gaat. En feitelijk zegt de Heer dat ook, want die discipelen, met name Petrus, die waren natuurlijk ook behoorlijk onder de indruk van die preek. Van ja, wacht eens even, als het er zo voor staat, ja, wie kan er dan zalig worden? En dat vragen ze dan ook. En in vers 28... dan krijgen ze antwoord. En Jezus zei tot hen, voorwaar zeg ik u, dat gij die mij gevolgd zijt. En dus jullie zijn mij wel gevolgd. Hij niet, de jongeling niet, maar jullie zijn mij gevolgd. En dan in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon van zijn heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op de 12 tronen oordelende de 12 geslachten van Israël. Kennelijk gaat dat aionische leven dus over deze tijd. Dat dus die 12 discipelen, dus die wel het eeuwige leven ingaan, dus zullen zitten op die 12 tronen van Israël. En oordelen de 12 geslachten.
Dat is gelijk aan zalig worden.
En in deze context lijkt mij dat hetzelfde inderdaad als zalig worden. Ja, ja, zeker. Wie was die ander die kwam vragen het eeuwige leven? Met bijna dezelfde vraag als de rijke jongeling. Wat zei? Nee, die. Dat was die fariseer. Die kwam om hem te verzoeken. In Lucas 10. En naar aanleiding van die vraag hebben we die hele mooie gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Lucas 10 vers 25. Ik zei fariseeën, maar het is de wetgeleerde. En zie, een zekere wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende, meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Net als de jongeling vraagt, kennelijk was het iets wat beërfd kon worden. Dat is het woord wat hierbij hoort. En wat is de overeenkomst met de rijke jongeling?
De wet,
ja zeker, ja. Ze vroegen gewoon naar de bekende weg. Zowel de rijke jongeling als deze wetgeleerde. Notabene een wetgeleerde. Ja, dus de gang naar dat eeuwige leven, dat was geopenbaard. Dat was de wet inderdaad, ja. Ja, onderhoud de geboden. Wandel naar de inzettingen van de Heer. En hij zei tot hem, wat is er in de wet geschreven, hoe lees je die? En hij, en dat is dus die wetgeleerde, antwoordde, zei: gij zult de Heere uw God lief hebben uit heel uw hart en uit heel uw ziel en uit heel uw kracht en uit heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Nou, dat vind je gewoon terug inderdaad in de wet, in Leviticus. En de Heere zegt: gij hebt goed geantwoord, doe dat en je zult leven. Dat is ook wat de wet zei. Doe dit en je zult leven. Maar ja, net als die jongeling, ja, je was die toch niet helemaal klaar mee. Hij wilde zichzelf rechtvaardigen, staat erbij. Hij wilde zichzelf rechtvaardig spreken op grond van deze wet. Nou, wie is dan mijn naaste? Ja, en dan krijgen we dat mooie antwoord in de vorm van de barmhartige Samaritaan. En als je hem, volgens mij, als je hem goed leest, dan is die wetgeleerde zelf degene die barmhartigheid nodig heeft. Het leest een beetje ingewikkeld, maar deze gelijkenis die wordt heel vaak uitgelegd, vind ik, op een verkeerde manier. Als een voorbeeld van, ja, je moet heel veel barmhartigheid doen aan andere mensen. Nou, dat ontken ik natuurlijk niet, maar dat is niet de les van deze gelijkenis. Want wat staat er? Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware geslagen gegeven hebben, heen gingen en lieten hem halfdood liggen. En bij geval of toevallig komt er een zekere priester diezelfde weg af, en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zekere Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem, en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Die uitdrukking met innerlijke ontferming bewogen, die vind je of in gelijkenissen of alleen maar toegepast op de Heer Jezus. Hij is de enige van wie we lezen dat hij is degene die met innerlijke ontferming bewogen kon worden. Dus dat was die Samaritaan. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende erop olie en wijn en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En dus andere daags weggaande langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zei tot hem: draag zorg voor hem. En zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven, als ik wederkom. Wie van deze 3 denkt u de naaste geweest te zijn van degenen die onder de moordenaars gevallen was? Zie je, de wedervraag die de Heer stelt, de vraag van de wetgeleerde is: wie is mijn naaste? De vraag die de Heer stelt: wie denk je is de naaste geweest van degene die onder de moordenaars is gevallen? Eigenlijk krijgt hij letterlijk antwoord. Maar de Heere zegt: degene die daar dood of half dood op de grond ligt, dat ben je zelf. Dat ben jij zelf, wetgeleerde. Jij bent er zo ellendig aan toe met al je vragen over het eeuwige leven en dergelijke. Dat ben jij. En nou, geef nou eens antwoord: wie is nou jouw naaste? Hij kon het natuurlijk niet uit zijn strot krijgen. Want die Samaritaan, dat waren de vijanden van de Joden. En beschuldigend zeiden de Joden tegen de Heer van: u bent een Samaritaan. Met andere woorden, je bent onze grootste vijand. Dat vind je in het evangelie van Johannes. De Heer werd beschuldigd als zijnde een Samaritaan. Dus deze wetgeleerde, die omschrijft het dan maar, ja, degene die goed aan hem heeft gedaan. Dat was niet de leviet, dat was niet die fariseer. Nee, het was de Samaritaan, dat was zijn naaste. En die Samaritaan, die stond oog in oog met hem. Hij stond gewoon voor hem. En wat een ironische vraag dan. Wat moet ik doen om het eeuwige leven, om dat leven in te gaan? Wat moet ik doen? Hij staat te twisten met het eeuwige leven. Want dat is de persoon van Christus zelf. Hij staat gewoon voor hem. Hij staat hem aan te kijken. Hij zegt, wat moet ik doen om het eeuwige leven te doen? Het enige wat hij hoeft te doen, is barmhartigheid verkrijgen van hem.
Ja, eigenlijk zich laten helpen.
Zich laten helpen, ja. In plaats van zichzelf te willen rechtvaardigen. Ja, zeker. Dat eeuwige leven, dat kom je in Matthäus eigenlijk nog maar in één andere context voor. En dan zullen we gaan stoppen. En dat is in Matthäus 25. Dan vind je eigenlijk een beetje diezelfde scheiding als dat waar we net mee begonnen in Daniël 12, in het allerlaatste vers. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. En ik denk dat daar diezelfde soort scheiding zit, ook weer onder Israël. Waar gaat het hier over? Het gaat weer over de Christus die op de troon, op zijn eigen troon zit, zoals we net ook lazen. Bij de rijke jongeling, als de Heer dat zegt, als ik zal komen en op mijn troon zal zitten, dat zie je hier ook, wanneer de Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. Ik denk dat het haast niet anders kan dat je hier moet denken aan de volken van Israël. Want het gaat hier over de schapen en de bokken. Het gaat hier over de volken van Israël die voor hem worden vergaderd. En die het oordeel zullen ondergaan. En hij gaat ze van elkaar scheiden als de herder de schapen van de bokken. En hij zal de schapen tot zijn rechterhand zetten, maar de bokken tot zijn linkerhand. Naar een verdeling die je ook terugvindt in Ezechiël, waar het gaat over schapen en bokken. En waar het heel duidelijk over Israël gaat. Als dan zal de koning zeggen tot degene die tot zijn rechterhand zijn, komt gij gezegende van mijn vader, beërft dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. En hier is dus weer dat beërven van het koninkrijk parallel met beërven van het eeuwige leven. Want ik ben hongerig geweest en u hebt me te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij geherbergd. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben krank geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd, of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u ziek gezien, of in de gevangenis, en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u zoveel, als u dit aan een van mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt u dat aan mij gedaan. En hier zie je natuurlijk ook die parallel weer naar de barmhartige Samaritaan. Ja, het is niet dat we ontkennen dat de wet barmhartigheid eist. Natuurlijk niet. Alleen de Heere wilde door middel van de barmhartige Samaritaan laten zien dat die wetgeleerde daar wel heel erg ver bij vandaan was. En sterker nog, dat hij dus zelf die barmhartigheid nodig had. Dan zal hij ook zeggen tot degene die aan de linkerhand zijn, dus de bokken. Ga weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt me niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet geherbergd. Naakt en u hebt mij niet gekleed, krank of ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggende, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of een vreemdeling of ziek of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zullen zij hun antwoorden en zeggende, dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel als gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het ook mij niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardige in het eeuwige leven. Dit zijn eigenlijk de drie contexten waarin je dus het aionische leven, het leven met betrekking tot de eeuw, de eeuwigheid, in Matthäus, Marcus en Lucas tegenkomt. Dus die gedeeltes kun je met elkaar vergelijken. Maar op een andere manier wordt er door deze drie evangelisten niet over het eeuwige leven gesproken. Johannes staat wat uitgebreider over. En bij Paulus vinden we toch weer wat andere contexten. Maar ik stel voor om dat dan voor een volgende keer te laten. Maar dus eeuwig leven, ten eerste, het is niet alsof de Tanach of de evangelieën, alsof die daar vol mee staan. En alsof dat het enige is waar het om draait. Overigens, het eeuwige leven, het wordt heel dikwijls ook gewoon het leven genoemd. Het ware leven, dus gewoon het leven. Zonder dat er het begrip aion aan toe wordt gevoegd. En de context, bijvoorbeeld bij Paulus, is dikwijls weer iets anders. Hier staat het helemaal in de context van het koninkrijk. En van het herstel van Israël, de wedergeboorte. En dus ook passend bij de naam van de God van Israël. De God die eeuwig leeft. Want alle weldaden en alles wat wij mogen ontvangen is op grond van die naam. Op de grond van de naam van dat hij is dood geweest en leeft. Dus de overwinning is niet door onszelf te rechtvaardigen. Niet door allemaal goede dingen te gaan doen. Nee, de overwinning is alleen in hem die de dood heeft overwonnen. Doordat hij zelf die dood is ingegaan. En daar wou ik het hiervoor vandaag bij laten.
De vraag is, eeuwig leven wordt eigenlijk niet zozeer op de hemel getrokken?
Nee, een hele goede had ik erbij moeten. Eeuwig leven, het is niet hetzelfde als naar de hemel gaan of zo. Van, nee, klopt. Ja.
Alleen, het is wel, zoals Matthäus 19:21 we net gelezen hebben. Tegen de jongeren zegt hij, verkoop wat je hebt, geef de armen en ga je op de schat hebben in de hemel. Dat is wel dan een beetje lastiger, omdat je het gewoon leest zoals het er staat.
Nou, op zich, want Petrus die spreekt er ook op die manier over. Een schat die bewaard wordt in de hemel, ja. Daar is die veilig. Ja, tot op het moment dat je eraan mag zitten en dan komt die schat naar je toe. Ja, dus het is op zich niet zo dat jij naar die schat toe gaat. Nee, die rijkdom, die schat, die wordt door God in de hemel bewaard. En die wordt te zijner tijd aan jou gegeven.
In principe komt het koninkrijk der hemelen dat uit de hemel komt en op aarde.
Precies.
Maar vindt het ionische leven.
Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja.
En die andere vraag?
Ja, dus inderdaad, het is wel goed dat je dat zegt inderdaad. Ja, dat hele taalgebruik van het geloven om naar de hemel te gaan of iets dergelijks, dat is ook weer iets zo. Ja, het is verschrikkelijk onbijbels. Het is niet. Het, sowieso de uitdrukking ik ga naar de hemel, dat kom je gewoon niet in de Bijbel tegen. Het naar de hemel gaan. Het gaat ook om het leven met God, waar dat dan ook plaatsvindt. Of dat nu of in de toekomst, of hier of in de hemel is. Het gaat om het leven met hem.
Ja. Het is dat het in de hemel gezet zijn, maar de Bijbel wel over spreekt dat weer geen aandacht krijgt.
Ja, en dan krijgt hem weer weinig, klopt, ja.
Dat is de boze achter die dat
bestaat. Ja, ja,
ja. 1 Timotheus 6:16 over die alleen onsterfelijkheid heeft.
Ja.
Het lijkt dat natuurlijk op God de Vader en tegelijkertijd lijkt het hier echt op de Jezus betrokken. Maar hij is natuurlijk, God heeft onsterfelijkheid en hij kon eigenlijk alleen maar sterven door als mens, als sterfelijk mens geschapen te worden, zeg maar. In die zin, we hebben natuurlijk ook net al openbaring 1 gekeken.
Ja, ik had hem al op mijn lijstje staan inderdaad nu. Wat zei je hiervan, dat die alleen onsterfelijkheid heeft?
Nou, dat we dat, of nu laat ik zo zeggen dat ik dat eigenlijk altijd alleen op God de Vader betrokken zou worden.
Ja.
Maar als ik het hier zo zie, dan lijkt het toch ook, zeg maar. Want die uitdrukking de koning en heren, de heren, die lijkt hier nu toch op de Heer Jezus betrokken te worden.
Ja.
En dan slaat die alleen terug op degene die de koning en heren, de heren genoemd wordt. En dat wordt hij ook in openbaring genoemd, zeg maar. Dus, ik weet niet in hoeverre het
is. Ja, ik weet hier ook niet waar je precies de haakjes moet zetten. Ik heb wel eens gedacht van dat je... Dat die alleen onsterfelijkheid heeft, dat je dat wellicht kan terugbetrekken op ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt. En dat er dan haakjes, en dat het dan helemaal gaat over de Christus. En dan haakjes sluiten aan het eind van vers 15, die alleen onsterfelijkheid heeft. En dan gaat het weer verder over God die alle dingen levend maakt. Maar uiteindelijk... Daar moet je bij Paulus niet gek van opkijken. Maar aan de andere kant wat jij zegt, Christus is natuurlijk degene die alleen onsterfelijkheid heeft in zijn opstanding. Als God. Ja.
Ja. Die met degene die tot zijn lichaam behoren, die hebben het diepste... dat leven in hem ook ontvangen. Dus ja. In die zin hebben zij ook het onsterfelijke leven.
Ja, maar dat klopt ook.
Ja. Ja. En dan dat het alleen...
Ja, alleen dat die alleen onsterfelijkheid heeft. Ja, ja. Goed, dan inderdaad de oplossing met de haakjes. Als je dan... Ja, ja dat maakt het inderdaad. Kennelijk heb ik daar zelf ook wel eens over zitten tobben met die vraag. Dus toen heb ik er gewoon haakjes bij geschreven. Toen was voor mij het probleem ook even opgelost. Ja. Ja, ja. Ja.
Ja, ik had ook nog een vraagje over die barmhartige Samaritaan.
Ja.
Dan zegt de serieus aan het einde wel van ga heen en doet u even zo.
Ja.
Maar dat is dus meer van laat je helpen als het ware. Het slaat dus dan niet per se op van oh ga.
De les van de barmhartige Samaritaan is van als je nou maar doet zoals die barmhartige Samaritaan, dan heb je dat eeuwige leven. Van inderdaad, van doet gij even zo. Natuurlijk. Wordt hier tegen die wetgeleerden gezegd van niet te doen zoals zijn vriendjes, die fariseeën en die sadduceeën, of die levieten die langslopen, van niet zo, maar doe zoals die Samaritaan. Wees wel de navolger van de Christus. Dat is wel de uiteindelijke les die de Heer er ook achter zet. Maar niet zozeer, maar inderdaad daaraan voorafgaande is van doet gij... laat je eerst helpen.
Ja.
Ja.
En dus bij wie van die drie denkt u dat hij naaste geweest is? Dan bedoelt hij dus eigenlijk, wijst zich eigenlijk naar zichzelf, de Heer Jezus.
Ja, ja, hij wijst...
Wel door
weet je wel wie ervoor je staat. Ja, 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 precies. Ja,
dus kun je ook alleen echt barmhartigheid bewijzen als je eerst zelf barmhartigheid ontvangen hebt.
Ja. Ja, dit is feitelijk wat de Heer zegt. Van je naaste, die staat pal voor je.
Ja.
De naaste die, met wie je staat te reden twisten, met wie je ruzie staat te maken. Ja, ik zeg, dat ben ik.
Ja.
Ja.
En in dat stukje zeg maar, van Matthäus 25 dan, want dan wordt er dus ook gevraagd van wanneer hebben wij uw honger gezien?
Ja.
Wat wordt daar dan precies mee bedoeld? Dan zou ik ook denken van, dat gaat dus ook weer meer over het soort wel hulp bieden.
Ja, dat zijn... kijk, dus... Natuurlijk altijd een beetje ingewikkeld om aan te geven wie het, maar het zijn. Hier gaat het over die schapen en die bokken. En er wordt duidelijk een tweedeling aangegeven in de evangelie. Ja, die fariseeën en die schriftgeleerden, die wet, die bijvoorbeeld de huizen van de weduwen opaten en dergelijke. Nou, dat betekent dat ze gewoon die een en al geldbegeerte waren en alles. En gewoon het recht verdraaide om er zelf beter van te worden. Nou, die zou ik scharen onder de bokken. En die mensen, bijvoorbeeld ook die weduwe die het allerlaatste van wat ze had in de schatkist gooide. Ja, die zouden wij scharen bij de schapen.
Ja, zo.
Van, ja. Ja, en zoals, ja.
Had het hier ook niet over het volk wat in de grote verdrukking komt, of ze moeten delen en voor elkaar moeten zorgen?
Ja, het heeft ook nog eens een keer een context inderdaad, ja, in de tijd van de wederkomst. Ja, want daar staat het er natuurlijk helemaal in, ja. Ja.
Ja.
Ja, dat is een goede aanvulling inderdaad. Ja, als het gaat inderdaad om die tijd waar Daniel net over sprak. Van wanneer ze op elkaar zijn aangewezen.
Ja,
ja, zeker. Ja, dank je.
En sowieso is het ook wel een beetje bij dat verhaal van die barmhartige Samaritaan. Eigenlijk was het al genoeg geweest van doe dit en u zult leven. Maar dan wil je toch weer een soort extra dingetje doen of zo?
Ja, ik denk dat die mensen ook een soort van... Ja, toch een beetje in hun geweten waren net als die rijke jongeling. Ja, dus die, en ik denk dat we dat allemaal wel hebben. Als er aan je gevraagd wordt van of je nou wel zo'n goed persoon bent. Nou ja, in het algemeen durf je nog wel wat te noemen. Maar het moment als er even echt een vinger wordt gelegd bij bepaalde karaktertrekjes van je. Ja, dan ga je toch wel... Dan durf je iets minder zeker van jezelf te zijn, toch?
Ja, of je al die wetten die de fariseeën erbij gemaakt hadden, dat ze wel eens hadden van welke wetten moet je dan allemaal wel en niet houden.
Ja, ja.
Dat zijn het belangrijkste.
Ja, dat misschien ook nog eens een keer dat deze wetgeleerde misschien helemaal door de boom het bos niet meer zag. Ja, 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 zeker.
En in Deuteronomium 32 wordt dan... zo waar ik een eeuwigheid leef, is dan de Olaam. En vervolgens maakt de stad naar Aion der Aionen.
Ja.
Is het dan hetzelfde?
Ja, goede vraag. Dat de eeuwen der eeuwen kom je volgens mij in het Hebreeuws niet tegen. Dus de Olaam, dat is dan het Hebreeuws. En de eeuwen der eeuwen, ja, dat is een uitdrukking als net als... Wat we net lazen, koning der koningen, of de, het heilige der heiligen, of het lied der liederen, dus het hooglied. Ja, de eeuwen der eeuwen, dat zijn dan ja, de belangrijkste eeuwen die nog komen gaan wanneer hij dan degene is die regeert. Ja, maar is het hetzelfde? Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant taalkundig niet helemaal. Bij de eeuw, dat is... In Deuteronomium is het het enkelvoud. En de eeuwen der eeuwen is het meervoud. De toekomende eeuwen. Ja.
Het lijkt ook dat zoals Handelingen 3, dat de focus, als Peter zegt, hè, dat die tijden van wederoprichting van alle dingen, dat alle profeten daarvan gesproken hebben. Dus al die profeten hadden de focus op die aion, zeg maar.
Ja.
En niet wat er nog eventueel daarna zou komen, zeg maar.
Ja, daar ligt over het algemeen de focus inderdaad, ja. Ja, de wedergeboorte, waar Matthäus 19, of de wederoprichting van alle dingen, inderdaad, Handelingen 3. Ja, ja. Ja, zeker. Oké. Okay. Nog meer vragen? En dan zal ik deze uitzetten.